Welkom bij Einde aan de Duisternis, de podcast. Voor iedereen die van dichtbij een depressie meemaakt. Als een gezinslid worstelt met sombere gedachten en moeite heeft met het leven, dan heeft dat op jou veel impact. Mijn naam is Desiree Tonino en in deze podcast neem ik je mee in mijn ervaringen als moeder van een depressief kind. Ik laat je zien wat ik heb geleerd om jou te kunnen helpen. Ja, zoals vorige keer gezegd, 5 dingen die ik graag van tevoren had willen weten. 5 dingen die ik door de jaren heen heb geleerd. Maar als ik dat besef eerder had gehad, had ik misschien ook wel eerder een andere actie kunnen ondernemen. Die uiteindelijk wel heeft geholpen. Om te beginnen, de eerste. Ik kan de ander niet helpen. En dat klinkt heel tegenstrijdig, want als ouders zijnde wil je eigenlijk niets liever dan je kind helpen als er iets mee is. Als dat kind ergens mee worstelt. Want ja, je bent gewend dat je wel kunt helpen. Als je kind valt, je pakt een pleister. Of als er met een probleem worstelt, met huiswerk, nou, dan ga je helpen. Dus je staat al als ouders vaak in de hulpstand. Maar bij zoiets ingewikkelds als een depressie, en zeker met suïcidale gedachten, dan kun je de ander niet helpen. Je kunt hem dingen aanreiken. Je kunt hem voorstellen doen van, nou ja, het lijkt me wel een goed idee om in therapie te gaan. Of bepaalde dingen, ja, voorstellen waaruit hulp wel voort kan komen. Denk eens na over medicatie bijvoorbeeld. Of kijk eens of je kunt gaan sporten. Allemaal dingen die je aan kunt reiken. Maar je kunt niet daadwerkelijk iets doen om de ander te helpen. Want iemand die depressief is, die kan alleen zichzelf helpen. Hoe graag je ook zou willen dat de ander overeind komt en stappen gaat zetten op weg naar herstel. Ja, dat kun je niet voor hem doen. En in het verlengde daarvan ligt de tweede op de lijst. Ik kan hem niet dwingen om hulp te zoeken, om hulp te aanvaarden. Toen Sven net in het begin van zijn depressieve jaren in een hele diepe put zat, toen had hij een aantal dagen helemaal niets gegeten. En ik heb toen in paniek met de huisarts gebeld, die van het hele verhaal op de hoogte was. En er werd toen afgesproken, nou ja, als hij over 2 dagen nog steeds niets eet, dan wordt hij opgenomen. En dan zou hij dus gedwongen worden om therapie te gaan volgen of gedwongen gevoed worden bijvoorbeeld. En ik vond dat een hele pittige beslissing, want achteraf moest ik het wel aan hem uit kunnen leggen dat dit mijn enige keuze was. Bovendien een gedwongen opname. Hoe dwing je iemand om therapie te gaan volgen? Als iemand niet wil, dan kun je nog tegen hem in gaan praten. Dat zal niet helpen. Je kunt niemand dwingen om hulp te zoeken of om hulp te aanvaarden. Je kunt het wel voorstellen. Je kunt het aanreiken. Maar hem echt daadwerkelijk er naartoe duwen, dat heeft geen zin. Iemand moet zelf de noodzaak gaan voelen om die stap te gaan zetten. Nou, en punt 3, dat is best een lastige omslag. Het zijn eigenlijk allemaal wel lastige dingen die ik heb geleerd door de jaren heen. Punt 3 is, zelfzorg is belangrijker dan voor de ander zorgen. En ook dat klinkt weer helemaal tegen je moeder- of vadergevoel in. Want ja, je wil voor je kind zorgen. Als hij niet eet, dan zorg je dat er eten is. En dan spoor je hem aan om te gaan eten. Dat is continu in de zorgstand staan. Maar ik heb gemerkt dat zelfzorg daarboven staat. Dat is echt belangrijker. Ik heb jarenlang alleen maar voor Sven gezorgd en mezelf weggecijferd. en ik ging er bijna aan kapot. Pas toen ik ging voelen dat ik voor mezelf moest gaan zorgen, dat ik grenzen aan moest gaan geven, toen konden er dingen veranderen. En dit heeft ook in de dagelijkse praktijk, zie je dit in het vliegtuig bijvoorbeeld. Als die zuurstofmaskers naar beneden vallen bij turbulentie of wat dan ook, er wordt altijd gezegd, zet eerst je eigen zuurstofmasker op voordat je dat bij je kind doet. En het is zo tegenstrijdig. Je hebt de neiging om eerst voor je kind te zorgen en dan pas voor jezelf. Maar dit is zo belangrijk. Want als je niet goed zorgt voor jezelf, kun je de ander ook niet helpen. Je kunt een batterij niet helemaal leeg laten lopen en dan denken dat de zaklamp het alsnog doet. Zo werkt het niet. Je zult energie aan jezelf moeten besteden, jezelf weer op moeten laden om voor iemand te kunnen zorgen. Dus zelfzorg is belangrijker dan voor de ander zorgen. Die vond ik het misschien nog wel het lastigst. Nou, punt 4 is praten helpt. En daarmee bedoel ik echt praten. Er waren maar genoeg vriendinnen die vroegen van, goh, hoe gaat het nu? En dan zei ik, nou, het gaat best goed. Of het gaat best goed met Sven. Nou, het gaat niet zo lekker met Sven. Maar dat is niet echt praten. Met echt praten bedoel ik echt zeggen hoe het met jou gaat. Dus niet hoe het met jouw depressieve of zieke kind gaat, maar met jouzelf. Nou, ik vind het best zwaar. Ik vind het best moeilijk om steeds zo weg te moeten cijferen voor mijn kind. Want dat ze hardop zeggen, ja, dan rust een beetje een taboe op. Want je hebt je als moeder of als vader, heb je nu eenmaal voor je kind te zorgen. Dus als je dan zegt dat je het zelf zwaar vindt, dan kan dat al gauw overkomen als klagen. Althans, dat was het oordeel dat er bij mij op zat, wat ik zelf voelde. Als ik ga zeggen hoe het echt met me gaat, dan klaag ik en dat mag niet. En wat er ook nog bij zat, was dat als ik zou zeggen hoe zwaar ik het vond, dan moest ik dat ook gaan accepteren. Dat ik het ook echt zwaar vond, dat ik er onder leed. En dat mocht ik van mezelf niet zeggen, want Sven had het nog veel zwaarder. Maar juist door echt te gaan communiceren met mensen die jou na aan het hart staan, hoe jij je voelt, dan kun je ook een beetje stoom afblazen. Dan hoef je niet aan de oppervlakte te blijven van ja, het gaat best wel. Of het gaat wat minder. Maar ga eens kijken of je met iemand echt kunt praten over hoe het voor jou is. Die aandacht voor jezelf, die heb je nodig om ook voor jezelf te gaan voelen hoe zwaar het is, zodat jij je grenzen kunt gaan aanvoelen en kunt gaan voelen wanneer je die grens ook echt aan mag gaan geven. Dat je tegen je zieke kind of je depressieve kind kunt zeggen, nou, ik kan het niet meer. En dat is best heel lastig om te doen, om daar open over te zijn. Ik vond dat best moeilijk. Maar het heeft me ook veel geholpen. Het heeft me veel gebracht om hier open over te zijn. En als laatste ook een hele belangrijke. Namelijk, je hebt altijd een keuze. Je hebt altijd de keuze. Ook als je kind zo diep in de put zit. De keuze om voor jezelf te kiezen bijvoorbeeld. Want 24 uur per dag iemands hand vasthouden, dat hou je niet vol. Dus je hebt de keuze om te zeggen, nou, vanavond ga ik naar de film. Ik noem maar even iets. Om iets voor jezelf te gaan doen. Je hebt de keuze om niet 10 keer per dag naar boven te gaan met een boterham en een beker melk. Je hebt de keuze om dat maar 1 keer per dag te doen of 2 keer per dag. En als hij of zij dan niet wil eten, nou, dan eet hij niet. Want daardoor ontstaat juist ruimte. Als je continu alles regelt voor je kind, dan voelt hij ook geen noodzaak om zelf in actie te komen. Dus je hebt altijd de keuze om dat wel of niet te doen. En als je het wel doet, is het ook oké. Als je er maar bewust bent, ja, wat je motivatie erachter is. Als je ervoor kiest om voor je kind te blijven zorgen, is dat ook oké. Zolang je beseft dat je de keuze hebt om ook iets anders te doen. Om opvang te regelen, opname te regelen. Om andere dingen te doen die jou helpen. Ook al betekent dat de zorg uit handen geven. Je hebt altijd de keuze. En dat betekent dat je kind ook de keuze heeft. Niets doen is ook een keuze. Niet uit je bed komen, niet eten. Het is een keuze. En die wordt heel vaak gemaakt op zo'n moment door de depressie. Maar juist door te gaan beseffen dat alles een keuze is, kun je ook ruimte gaan nemen. Ruimte gaan voelen. Om iets anders te kiezen. En het is niet makkelijk. Al deze punten zijn pittige dingen die ik door de jaren heen heb geleerd. En ik deel ze met jou in de wetenschap dat je nu misschien denkt van ja, dag, dat kan ik helemaal niet. Of dat voel ik helemaal niet zo. En dat is oké. Want ook dit is voor jou een keuze om hier iets mee te doen, ja of nee. Ik reik het je aan omdat het mij geholpen heeft. En ik hoop dat het voor jou iets kan betekenen, waardoor het voor jou iets minder zwaar wordt. Nou, dankjewel weer voor het luisteren. En zoals altijd nodig ik je uit om het eerste hoofdstuk van mijn boek over mijn verhaal als moeder van een depressief kind te lezen op mijn website op www.gezondeliefde.nl/boek. Heb je vragen of suggesties, dan hoor ik heel graag van je. Je kunt me via mijn website een berichtje sturen op www.gezondeliefde.nl. Er is ook een Facebookgroep voor ouders van of broers of zussen van iemand met een depressie. Je vindt die door te zoeken in Facebook op Naasten van Depressie. Misschien zie ik je daar en anders graag tot de volgende aflevering. En daarin vertel ik hoe het komt dat ik het zo lang volhield. Tot dan!